Beste mensen, goedendag. Dit is de podcast van PsychoseNet. Mijn naam is Jim van Os. Ja, onze tune, onze begintune. Ik kan nooit te veel laten horen helaas, want dan komen er allemaal rechten op je af waar je voor moet betalen. Zo is de wereld. Het is ook een hele mooie wereld, want vandaag is onze gast Richard Kamer. En Richard Kamer is iemand die ook in contact is geweest met Hanna Verboom, die samen met haar broer recent een hele mooie documentaire heeft gemaakt over uit de schaduw komen. Hoe was jij daarbij betrokken, Richard?
Ja, dankjewel voor de intro, Jim. Haar eerste documentaire Uit de Schaduw, hè, waar ze eigenlijk haar eigen verhaal vertelde. Een moment eigenlijk een stuk dat ik dacht van nou, wat ga ik doen? Wat wil ik doen? Hoe sta ik in het leven? En toen dacht ik, hey, zo'n ervaring heb ik ook. En waar Hanna daar de tekst gebruikte, ja, 20 jaar geleden was dat voor mij voor het eerst. Toen ging ik eigenlijk kijken van hey, dat was voor mij ook 20 jaar geleden. En eigenlijk vanuit die reactie, hè, dus van, hey, ik heb ook zo'n verhaal. Ja. Wat ga ik daarmee doen? Zal ik daar open over zijn? Hoe zetten we dat neer? Kwamen we in contact en is er eigenlijk een groep ontstaan met peer support, met mensen die eigenlijk zeiden van hey, deze documentaire is voor ons ook een moment om er transparant over te zijn en hierin te gaan delen.
Ja, ik ben toen met jou aan de praat geraakt, hè, toen we die avond hadden met Hanna Verboom. En ik herinner me dat ik echt heel geïnspireerd was door het verhaal dat jij vertelde, hoe bewust je met die transities bent omgegaan. Hè? Dat je tegen een grenservaring loopt, uit de bocht vliegt, gaat nadenken, jezelf opnieuw gaat uitvinden. En hoe jij daar heel bewust mee bent omgegaan over de jaren en daar echt een richting aan hebt gegeven. Dus kun je daar iets over vertellen, over die reis die je hebt gemaakt en wat je daarmee hebt gedaan?
Ja, nou ja, zeker grenservaringen. Dat is een heel mooi woord om te gebruiken. Ik zeg altijd, ja, als klein jongetje begon ik mijn leven vorm te geven voor de eerste keer onderweg. Van kleuter in mijn eigen familiesysteem. Richting mijn 18,5 in mijn Properduizen. De eerste echte grenservaring was daar in de Properduizen. Dat net niet kunnen afronden dat eerste jaar. Mm-hmm. Dat ik echt merkte, nou, dat was een eerste grenservaring. Uiteindelijk met hulp, ambulant, wat vragen gesteld met de huisarts daar, wat medicatie bij gekregen, gebruikt. Wat leidde eigenlijk tot psychotisch gedrag en leidde tot echt een opname in de paas, zeg maar.
De medicatie, dus de, of...
Ja, het begint eigenlijk met een jongen die studeert en die denkt van, het is lastig vol te houden, ik ga een hulpvraag stellen. Ja. Dat begon met een stukje slaapmedicatie van, goh, ja, het niet verder kunnen gaan met die studie, dat besluit ook niet kunnen accepteren. Mm-hmm. Probeer dan die nachtrust goed te houden. En vanuit daaruit eigenlijk dat daar niet mee kunnen zijn. Mm-hmm. Leidde uiteindelijk tot onrust. Hè, en meer een vechtende puber die dacht van ja, maar ik wil verder. Ik wil de toekomst in kijken. Ja. Denk heel actueel met hoeveel mensen dat nu ook meemaken in hun studietijd of in zo'n levensfase. Mm-hmm. En voor mij was dat echt het moment dat ik dacht van ik weet niet precies hoe ik verder moet. Met arts en met ouders samenkijkende. Waren we daar echt zoekende? En kwamen we eigenlijk dus daar in de psychiatrie aankloppen van ja, help ons door deze fase heen te gaan. Ja. En dit verhaal is een eerste ervaring voor mij na 1,5 jaar eigenlijk alle medicatie losgelaten. Gekozen op eigen kracht dat te doen. Mm-hmm. Dus dat is een verhaal voor een andere keer, maar waar ik me wel van afvraag, hoe kan dat inspiratievol zijn voor mensen die luisteren? Ja. Wat heeft die ervaring voor waarde? Die zou ik graag willen delen. Ja. En eigenlijk 10 jaar later en 20 jaar later, dus rond mijn 30ste en nu vlak voor mijn 40ste, wederom grenservaringen en dat meer dan in werk-privé combinatie, waarin je echt merkt, nou, ik wil mezelf eigenlijk voor een tweede, derde en nu voor een vierde keer opnieuw neerzetten. Ja. Uitvinden waar ben ik goed in, wat past er bij mij. Ja. En daar in die transities kijken wat je met jezelf doet. Mm-hmm. En nieuwsgierig kijken naar de omgeving en de maatschappij, welke kansen er zijn.
Ja.
En hoe die in beweging zijn.
Ja. Oké, dus die twee aspecten. Hè, daar ben je. En kun je misschien zeggen, op het persoonlijke vlak, hè? Kijken naar jezelf, waar je dan op uit bent gekomen?
Ja, eigenlijk leren mezelf te zijn.
Mm-hmm.
En dat houdt dus in dat je wensen en dromen hebt. Je ziet daar een bepaalde snelheid in. Hè? Je wil bepaalde dingen behalen.
Ja.
Als je dan de grenservaring hebt, merkt dat dingen niet gaan zoals je wil.
Mm-hmm.
Of niet zo snel. Of dat de tegenwerking is of onbegrip.
Ja.
Dan leidt dat voor een deel van mezelf vaak voor een stukje verdriet, teleurstelling. Die je met je omgeving probeert om te draaien.
Ja.
Of zelf probeert te accepteren. Mm-hmm. Te aanvaarden dat dingen niet op een tempo gaan. Of zoals jij het ziet.
Ja.
En uiteindelijk wat ik dan echt als krachten uitgehaald heb. Is gewoon geleerd nog meer wie ik ben. Hoe snel ik denk, hoe erg ik meevoel met anderen, hoe ik daarmee omga. En eigenlijk uit al die onderdelen kijken van wat past er nu echt goed bij me?
Ja.
En wat kan ik echt doen waar ik zelf blij van word?
Ja.
Waar anderen ook waarde uit onttrekken?
Ja.
En uiteindelijk vooral geleerd dat tijd en geld hele mooie flexibele onderdelen zijn.
Mm-hmm.
En alleen maar meer ervan sparen of sneller erin gaan, dat levert niet zo heel veel op.
Nee, precies. Dus wat dat betreft ook een hele fundamentele, heel fundamenteel inzicht wat dat betreft. Hè? Dat je dus echt tot de kern helemaal bent teruggegaan van wat waarde is.
Voor mezelf wel. En eigenlijk herdefiniëren. En is eigenlijk heel mooi daar proberen ook nieuwe taal voor te vinden.
Ja.
En die eigenlijk een heel mooi persoonlijke, vooral onder andere van mijn opa gekregen. Die in de eerste periode dat ik eigenlijk in de eerste herstel zat, zei van ja, kom gewoon desnoods op je fiets hierheen. Ga in de stoel naast me zitten. Want dan kunnen we ook gewoon zwijgen en samen zitten zijn.
Hmm.
En die, nou, als 19-jarige inmiddels, zeg maar, kwam 5 jaar en nog steeds kwam eigenlijk binnen. Toen viel eigenlijk wat we toen nog een kwartje noemden. En dat neem ik eigenlijk nu mee in heel veel van dit soort momenten. Dat ik denk van ja.
Die uitspraak van je opa, die zei kom naast me zitten en dan kunnen we gewoon zwijgen. En dat je dus een proces hebt van zwijgende nabijheid en dat dingen er mogen zijn. En dat je ze kunt doorwerken samen, zelfs zonder te spreken. Dat,
exact eigenlijk.
Dat proces, dat liep bij jou, deed het kwartje vallen, zeg maar.
Ja, het kwartje valde dus eigenlijk 5 jaar later.
Ja.
En ik denk de mooie dingen die je eruit kan halen is naar elkaar toe gaan, met elkaar zijn, elkaar aandacht geven oprecht. Ja. En wat hij vooral zag bij mij, denk ik ook, was een worsteling. Hè? Waar sta ik nu? Hoe doe ik die studie? Hoe kijk ik naar de toekomst?
Ja.
En dat hij vanuit een levenswijsheid zei van nou, kom gewoon zitten. Dan zijn we samen.
Ja.
Vind ik fijn, is fijn voor jou.
Mm-hmm.
En we hoeven het er niet over te hebben.
Ja.
Mag wel.
Ja.
En zijn, jezelf zijn, het in het hier en nu accepteren hoe dingen zijn.
Ja.
Dat was mijn thema toen.
Ja.
En die kwam dus terug. Hè, en die komt eigenlijk wel vaker terug in zo'n grenservaring.
Ja.
En dat op een gegeven moment begrijpen wat hij met dat zijn bedoelt. Hè, je eigen zijn ontdekken.
Ja.
En rustig zijn of in ongemak ook kunnen zijn. Ja. En je prettig voelen of denken, het gaat nog niet zo gek eigenlijk.
Ja. Ik denk dat ik hoor dit heel veel. Althans, van de mensen die dat echt hebben doorgewerkt. Dat inderdaad die existentiële aspecten en ook wel spirituele aspecten eigenlijk het huiswerk zijn of het werk waar je doorheen moet ploeteren.
Mm-hmm.
En François de Waal die zegt dat je inderdaad echt naar een soort waarachtigheid in jezelf moet. Wat heel pijnlijk kan zijn en heel moeilijk.
Mm-hmm.
En wat met veel ups en downs, qua stemming en energie en al die andere dingen kan gaan. Maar waar je toch, als je het met succes hebt afgerond, dat je dan echt een goede kern hebt. Hè? Inderdaad, om jezelf weer opnieuw je leven vorm te geven, verder te gaan, te integreren.
Ja. Heel, heel sterk, een heel mooi punt. En ook iets waar je gewoon qua gevoel echt een mooie ankering kan vinden.
Ja.
En ook gewoon dat moment terughalen, daarom noem ik dat nu. Dat geeft gewoon heel veel rust en liefde die je gewoon met elkaar kan delen. Ja.
Nou ja, en dus het andere aspect, hè, dus bij jou speelt dus ook dus dat je een hele versatiele, snelle geest hebt. Heel goed bent met data, heel goed bent met mensen en actief bent en inspireert en spreekt en op dingen afgaat. En dat element vond ik ook zo interessant. Want je hebt daar dus ook iets mee gedaan met die talenten van je. Mm-hmm. Om die in een soort carrière switch, zoals je dat noemt, in te zetten.
Ja, en om te denken.
En om te denken, ja.
Wat houden we? Hoe precies, gaan we ermee om? Ja, en eigenlijk,
hoe gaat dat?
Ja, nou, dat gaat nu heel goed. Ik denk dat het eigenlijk alweer een periode van anderhalf jaar is. Waarin ik dacht van, wat ik doe, dat levert niet de resultaten die ik verwacht. Of die ik eigenlijk inschat dat zou mogelijk zijn om te behalen.
Ja.
Dus daar kom je weer op zo'n grenservaring. Mm-hmm. Toen ben ik gaan kijken van, wat kan ik met mijn talenten? Op de bedrijfskundige vlak, in een andere sector.
Ja.
Op het emotionele vlak merk ik dat ik heel verbonden met mensen voel. Vaak veel verantwoordelijkheid aantrek.
Mm-hmm.
Heel veel energie steek in het bouwen van nieuwe relaties en nieuwe onderdelen.
Ja.
En toen ben ik gaan kijken van wat kan ik in mijn wijk doen? Wat kan ik op landelijk niveau doen?
Mm-hmm.
Nou, daar had ik wat schetsen over gemaakt. En daar kwam ik onder andere een boek tegen. Wij zijn God niet.
Mm-hmm.
En dus uiteindelijk, mede door jou en door meer geïnspireerd. Ja. Gaan kijken van, daar zijn wel een heel interessant onderwerp die erin staan. Het sociaal ondernemen, het zien van mensen.
Ja.
En kijken van, er is een transitie gaande. En wat mij vooral raakte naast die grenservaring, was terugkijken naar 20 jaar geleden. Een herstel met medicatie.
Ja.
10 jaar geleden een herstel zonder medicatie toen ik vader werd.
Ja.
En nu dat ik dacht, die medicatie ga ik geen vraag meer over stellen. Dat weet ik. Dat gaat bij mij nog meer kanten op of nog meer verdempen.
Ja.
En wat ik ben gaan doen eigenlijk is kijken, kan ik in het sociaal domein of in de zorg mijn kennis van samenwerking en ketens toepassen? Mm-hmm. Waar staat het dan met die transitie in de GGZ?
Mm-hmm.
Ja, dus dan doen we Jam en het ecosysteem mentale gezondheid tegengekomen. Mm-hmm. En dat resulteert erin dat ik nu in mijn woonplaats een bewonersstichting gestart ben. Mm-hmm. Om te kijken, wat kunnen we met buren? Wat kunnen we met naasten? Wat kunnen we met naaste kennis? Ook aangesloten bij de klankbordgroep cliënten en naasten.
Ja.
Die mijn gemeente adviseert. Dat is Amersfoort, in mijn geval.
Ja.
En toen ben ik eigenlijk gaan kijken, van, is dat nou een stap die ik in één keer vanuit een data professional kan maken die kant op?
Mm-hmm.
Ik kwam eigenlijk op economie en eigenlijk op de waarden die erin zitten die je gaat toevoegen.
Ja.
Kwam ik op de economische waarde van geld, salaris en kosten.
Mm-hmm.
Waar toch bleek, dat kan niet zomaar uit. Diezelfde kennis in een ander domein kent een hele andere waardering in euro's.
Ja,
dan precies. De waarde die daar als bouwen voor de maatschappij in zit.
Interessant.
En dat was voor mij vooral iets wat me raakte en waarvan ik dacht van, daar gaan we het zo over hebben op een andere manier.
Hè?
Dus gaaf om te bouwen. Die waarde die je in het ecosysteem mentale gezondheid ziet. Wat gaan we met elkaar doen? De naaste of familiekring. Mm-hmm. Maar ook de naaste als buren. Hè? Dat is niet dezelfde definitie.
Nee.
Maar dat is een heel interessant concept om te kijken.
Ja.
En vanuit die onderdelen gaan puzzelen. En daar kom ik eigenlijk op uit. Als ik nu een stuk freelance werk oppak als data professional.
Mm-hmm.
Dan hou ik tijd over om 1 dag sowieso gefocust aan maatschappelijk te werken.
Ja.
Dan gaan we echt een buurthuis opnieuw in de verf zetten en opbouwen. En kijken hoe we opnieuw met elkaar toch een soort samenhorigheid kunnen uitvinden. Ja. Wat dat nu betekent voor ons en ook voor de jeugd.
Dus eigenlijk is het natuurlijk heel interessant dat je zegt van via je eigen ervaringen en je professionele en opleidingsachtergrond heb je eigenlijk een soort nieuw concept van waardegedreven economie gepilot in je gemeente.
Ja.
Gewoon zelf. Hè? En een soort heel interessante pilot daar gestart. Dat heb je gewoon zelf gedaan.
Ja, dat geeft eigenlijk de mogelijkheid om een soort cultuur uit te dragen van wie ik ben.
Ja.
En de cultuur te ontvangen van mensen om me heen.
Ja.
Die is heel divers gelukkig. Mm-hmm. Nieuwsgierig te zijn naar de mensen om me heen.
Ja.
En uiteindelijk te kijken naar, hoe verhoudt mijn gezin daartoe? Wat kunnen we doen?
Mm-hmm.
En op gemeentelijk niveau praat ik inmiddels mee via de klankbordgroep van wat is mijn ervaring? En wat is mijn kennis op dat vlak?
Ja.
Ontmoet ik weer nieuwe mensen? Naast dan zeg maar de uit de schaduw klankbordgroep en de peergroep. Ja. Met mensen die dat in onze woonplaats meemaken.
Ja. Ja.
En zo eigenlijk onderweg kijkende en wat kunnen we van regio's om ons heen leren?
Mm-hmm.
Hoe kan Amersfoort zichzelf zijn?
Ja.
Hoe kunnen we die cultuur neerzetten?
Ja.
En zo ontstond die pilot, want dat was eigenlijk altijd, waren de omgevingsvariabelen die ik in een werkgeverschap-werknemerschap-relatie als persoon niet kon sturen.
Nee.
Maar wel waar ik vaak tegenaan liep.
Ja. Ja. En dus ja, dat is natuurlijk ook het interessante voor mij dat je Kim Putters van nu van de SER, die zegt van nou ja, als de overheid geen visie meer heeft, dan moet het van bottom-up komen. Dan moeten we maatschappelijk iets doen. En dat hele idee van Herman Cenk Willink, dus dat we de publieke sector eigenlijk steeds meer hebben afgebroken, dat de overheid zelf onderdeel is geworden van de markt, maar de markt in de zin van de ouderwetse economische
Keynesiaanse.
En dat jij zegt, ja, maar ik ga een pilot beginnen van een hele andere waardegedreven economie en economisch model. En begint daar gewoon in Amersfoort.
Ja.
Dus daarom wil ik daar ook graag rugbaarheid aan geven. Want dat is natuurlijk, als je erover nadenkt, als we daar met ons allen de schouders onder zetten, dan kun je ook heel wat reparatiewerk verrichten. Wat de afgelopen 40 jaar is afgebroken, kan je op die manier weer misschien ook weer terugzetten. En in een nieuwe cohesie zelf opbouwen, bottom-up.
En vooral aan de jeugd vragen. Of mensen die nu een bepaalde behoefte hebben. En denken, ja, maar dan moet ik in een proces verwezen worden. Ik moet coaching vinden.
Ja. Ja.
Nou, online natuurlijk heel veel kennis eigenlijk beschikbaar.
Ja.
Heel veel ontmoeten.
Ja.
Maar gelijktijdig net zoveel eenzaamheid.
Ja.
En ik denk dat het heel interessant is met elkaar eigenlijk, naast, nou ja, hoe gaan we hierover hebben? Mm-hmm. Gaan we hierover praten?
Ja.
Te ontdekken van, moet je wel in een proces ergens betalen om van mens tot mens in een dialoog te komen?
Mm-hmm.
Soms kan je het thuis bespreken of met je partner. Ja. Maar soms is het, lukt dat niet of heb je niet dezelfde beleving?
Nee.
Dan helpt misschien een vriend of een buur.
Mm-hmm.
Hoe mooi zou het zijn als je gewoon in de wijk koffie kan drinken, tot een heel gaaf gesprek met iemand komt en denkt, hey, jij begrijpt me op dit vlak.
Ja.
Dat kan ik misschien net niet thuis. Of hoe neem ik die anderen erin mee? En daar komen eigenlijk al deze waarden vandaan.
En dat is wat je aan het probeert in te richten in Amersfoort, in dat project. Hè?
Ja, en vooral eigenlijk nieuwsgierig te zijn naar de behoefte die er is. En wat is nou voor de Amersfoorters saamhorigheid, wat is samen zijn.
Ja.
En natuurlijk, hè, er is ook een hockeyclub en een voetbalclub waar je achter de kantine staat. Dus er is heel veel.
Ja.
Maar vooral de vraag voor het stuk wat zich nog niet gezien of gehoord voelt, daarover gaan hebben.
Ja.
En gelukkig is er momenteel een herstelnetwerk actief van alle partners die daar aanbieden.
Mm-hmm.
Er lopen heel veel mooie inkooptrajecten om te kijken of voor andere euro's dezelfde of andere partijen zorg mogen leveren in de regio.
Dat is interessant.
Ja. Allemaal economische processen van controle maken, bepalen voor hoeveel geld gaan mensen elkaar zien.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat er nog een derde variant naast moet, gewoon met elkaar in contact komen.
Ja.
Zonder dat daar euro's van links naar rechts gaan.
En dat alternatieve euromodel, kan je daar iets over vertellen? Hoe wordt dat ingericht? Wie faciliteert dat?
Ja, en momenteel wereldwijd heet het vaak marketing. Mm-hmm. Google en Facebook faciliteren dat. En dan noemen we het eigenlijk gewoon marketing, influencers, aandacht.
Mm-hmm.
Je ziet hoeveel mensen er nu geld verdienen eigenlijk met zijn.
Ja.
Zichzelf filmen of in een podcast uiten.
Ja.
En dat daar bedrijven of andere waarden uit ontlenen. Mm-hmm. Daar geld voor teruggeven, waardoor het een inkomen wordt.
Mm-hmm.
En dat hele principe wat heel populair is, dat kan je ook in menselijk contact doen van buur tot buur.
Mm-hmm.
En natuurlijk is het heel lastig, hè, om de ene influencer die helemaal enthousiast is van videogames in contact te zetten in een dialoog met een gepensioneerd persoon die eigenlijk graag even met iemand praat.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat eigenlijk die aandachtseconomie die er al is, gewoon in het buurthuis bij elkaar te ontmoeten.
Ja, ja.
En van persoon tot persoon bepalen.
Okay.
Met wie praat
ik? Je wil de aandachtseconomie eigenlijk een sociale component ook geven.
Ja, en eigenlijk als je het in taal maakt,
Via het bekende verdienmodel, zeg maar. Of via het,
nou, dat wil ik ook loslaten, als we durven. Het gaat er eigenlijk om contact maken van persoon tot persoon.
Ja.
En je betaalt via de aandacht.
Dat is dan de waarde die wordt uitgewisseld. Ja. Ja,
en de tijd die je daarmee verliest, hè, daar krijg je uiteindelijk dus inzichten voor terug.
Ja.
Gehoordheid en soms misschien zelfs een stukje heling.
Ja.
En de waarde wat je dan kan doen, vertel het vooral door aan een ander. Wees enthousiast wat het voor je betekende.
Ja. Ja.
En uiteindelijk kan iedereen dan zijn ding doen op financiële vlak. En zorgen dat er een boterham op de plank komt.
Ja.
Maar dit stukje samenhorigheid is onbetaalbaar.
Ja.
En ik denk dat je vooral niet naar verdienmodellen moet kijken. Nee. Of naar hoeveel heb ik van deze tijd.
Ja.
Maar ga voor jezelf maar eens ontdekken. Wat levert het me op? Als ik om die tijd en die euro's geen zorgen
maak. Dus het verdienmodel is immaterieel. Het zijn waarden. Hè? Dus de winst is waarde. De winst is niet euro's. Ja. Dus dat moeten we dan loslaten. In dat,
Luister maar terug. Ik geef in dit antwoord een aantal stukjes. Wat voor mij zeg maar in het proces was. Van wat betekent geld en tijd voor mij.
Ja.
En dit is eigenlijk mijn omgedachte antwoord ervan.
Ja. Ja.
Ik zou willen dat ik daar iedere dag niet over na hoef te denken.
Ja. En is dit dan... hier heb je een gesprek over met de gemeente. Bijvoorbeeld?
Nu indirect en direct. Hè, dus uiteindelijk er lopen nu contactlijnen. Boven de gemeente is de regio, bestuurlijke regio. Op het medisch vlak is Samen Sterker gestart. Dus een samenwerkingsverband op gezondheidskant, waar uiteindelijk natuurlijk de psychische variatie en kwetsbaarheid ook een onderdeel in is.
Kun je daar iets over vertellen dan? Wat is dat?
Nou, eigenlijk in Samen Sterker hè, zie je dus dat huisartsen met wijkteams samenwerken met de ziekenhuizen.
Mm-hmm.
En dat, hè, onder andere ook de regio Nijkerk, Amersfoort, Leusden, Bunschoten-Spakenburg, Soest.
Ja.
Het gaat een stuk breder dan de definitie wat is dan Amersfoort en de gemeente eromheen.
Ja.
Die werken samen met zorgverzekeraars en die kijken naar hey, waar hebben we wachtlijsten, wie verwijst er door... En kunnen we niet voorkomen dat de mensen die op de wachtlijsten zijn... misschien ook in een herstelgericht activiteit mee kunnen in de wijk, in het sociale domein.
Mm-hmm.
En via het herstelnetwerk bijvoorbeeld een rap training kunnen doen.
Ja.
Of introductie krijgen, praten over je eigen ervaringsverhaal.
Ja.
Of misschien schrijven of tekenen.
Ja. Ja.
En die, dit loopt al een jaar. En dat wordt eigenlijk dit komend jaar verder uitgebouwd. En wat ik doe is mijn kennis inbrengen. En proberen te verbinden hè, op zakelijk, maar ook op gewoon kennisniveau.
Ja.
Met anderen die hier ook al aan werken.
Ja.
En te kijken van hoe kunnen we daarvan leren.
Mm-hmm.
Zonder dat je als Amersfoort hè, je buurregio gaat kopiëren. Mm-hmm. Je eigen identiteit houdt.
Mm-hmm.
En misschien wel wat nieuws weer toe mag voegen in zo'n regioontwikkeling van herstel en van tot elkaar komen.
Ja. Ja. Oké, dus dan... ben je ook een beetje onderzoeker in dit geval? Kijk je ook een beetje zo van, wat merk ik? Wat zijn de resultaten? Hoe praat je ook met mensen die, zeg maar, die zeggen van, leg de resultaten op tafel van al deze initiatieven. En wij willen nu weten, wordt er bezuinigd? Of wat levert het op? Dat soort dingen.
Ja, en die vragen zijn nog niet zo direct tot me gekomen. Ik ben heel erg een beelddenker. Ik kijk heel erg naar ketens, naar onderdelen.
Ja.
En dus de cijfers, harde cijfers van de data, waar ik heel erg door geïnspireerd is, de mogelijkheden die je natuurlijk hebt met data.
Ja.
De samenwerkingsmogelijkheden. Mm-hmm. De onderzoekers en de beleidsmakers, zeg maar, die spreek je indirect in zijn veranderproces.
Ja.
Ik heb een hoop ideeën die ik wel probeer hun aan te reiken.
Mm-hmm.
Dus als je naar de jam kijkt en je kijkt naar een vlekkenplan rondom wat voor een vraag is waar. En dan ben ik vooral op zoek naar, oké, hoe zou dat vlekkenplan er hier uitzien?
Mm-hmm.
En dan gebruik je analyses en data, modellen die al gedaan zijn, hergebruik je.
Ja.
Je kijkt naar wat kost het nu bijvoorbeeld op deze regio. Mm-hmm. Wat voor vorm in aanbod is er.
En data zijn er al natuurlijk. Dus een gebruik van bestaande data.
Maar worden niet transparant gedeeld.
Precies, precies.
Dus het interessante is dat...
Je gaat dat dan boven...
Ik dus op het punt van, wat zijn de cijfers, leg ze op tafel, wat kunnen we nog onderzoeken, waar staan we?
Ja.
Ben ik nog niet op het punt om te zeggen van, nou, dit zijn de cijfers. Mm-hmm. Maar ik probeer nu nog te inspireren en de vraag te stellen van, wat zou er nou zijn als alle partijen die eraan werken de cijfers delen binnen hun eigen domein? Hè, wat mag binnen de wetgeving, wat mag?
Mm-hmm.
En dat je dan zegt van, wat kunnen we samen voor plaatje eruit halen?
Ja.
En dat daarna kijken, volgens mij zijn dat nog stappen naast alle wetgevingskaders, om met elkaar over die schotjes te gaan kijken.
Ja.
En om eigenlijk te zeggen van, oké, hoe gaan we nou afspreken dat we wel naar elkaars data kijken, zonder het ook te kopiëren?
Ja.
Want dan hou je de vertrouwelijkheid van persoon A in organisatie A, de gemeente met haar data.
Ja.
En dat stuk is volgens mij...
Je moet een soort virtuele ruimte hebben waar de data zijn, maar Ze blijven bij de bron, maar je kan ze dan even in de virtuele ruimte bij elkaar brengen en analyseren of zoiets.
Ja, of een verander. Hè? Je kan het een verander atelier noemen of een transformatiewerkplaats.
Ja. Oh, ja.
En dan zeggen van nou, laten we gewoon eens een workshop houden. Ja. Ieder heeft zijn eigen laptop op schoot en mag daarin kijken.
Ja.
Maar wat ik deel is bijvoorbeeld even het concept. Wij verwijzen zoveel mensen door op dit wettelijk kader.
Ja.
En ik verwijs door naar een volgende partij.
Mm-hmm.
En dan kijken om tafel wie die volgende partijen zijn. Die zitten vaak in dezelfde ruimte.
Ja.
Die kunnen dan hoeven niet op persoon of op herkenningspunten dat te gaan analyseren.
Nee.
Maar als je dat op aantallen doet of wij werken samen.
Ja.
Dan zie je vaak verwondering waar nog een hoop te leren is. En waar we een hoop waarde uit kunnen halen.
Dus eigenlijk je zou het kunnen samenvatten van jouw eigen persoonlijke proces van transitie en transformatie. Want je moet wat met de grenservaringen. Dat beschrijven. Je moet er echt wat mee. En je hebt dat gedaan. Maar je hebt er ook over gesproken. Je bent er heel open over.
Zeker.
En je hebt gezegd, mijn herstelproces ga ik ook inzetten om zeg maar de samenleving, het herstelproces van de samenleving of de neoliberale samenleving, hè, dat de waarde van de verbinding verloren dreigt te gaan, ga ik weer proberen terug te brengen. Ik ga ook helpen herstellen.
Ja, op waar die behoefte dit speelt.
Maar ook vanuit de identiteit van iemand die zelf hersteld is. Dat vind ik interessant. Dus, want dat doet een beetje denken aan sommige samenlevingen waar mensen die dit meemaken juist worden gezien als zieners.
Mm-hmm.
En mensen die iets bij te dragen hebben en een belangrijke boodschap hebben. Dus zie je daar een parallel?
Ja, toen wij in Hilversum bij de speciale editie van de Bosbios keken naar Crazy Wise. Toen wat mij heel erg trof was de parallel met shamanen of met mensen die daar gezien worden. Of als medicijnman, of misschien als ziener, of als healer.
Ja.
En dat ik dacht van, maar wat is dat in onze taal? Hoe kan je dit terugvertalen? Mm-hmm. Wat ik zelf merkte is dat ik door vertraging in zo'n opnieuw jezelf uitvind proces, merkt dat je gevoel op veel meer plekken zit dan alleen in je hoofd.
Ja.
Tijdens academische en werkprocessen.
Ja.
Dat er veel meer inzichten komen en veel een breder begrip ontstaat. Als je daar echt de tijd voor mag nemen. Mm-hmm. En dat dus die parallel in het Westen vaak wordt gezien naar, laten we daarmee omgaan. Laten we proberen te dempen. Laten we die intensiteit van emoties proberen een soort van te reguleren.
Ja.
Wordt daar gewoon gezegd van ga die emotie aan.
Ja.
En in beeld, maar ook spiritueel, daar geen grenzen aan geven.
Ja.
Ik denk dat vond ik heel interessant.
Heel erg
teruggaand naar de vragen die ik van de eerste psycholoog, psychiater ontving.
Ja.
Bijvoorbeeld, zie jij meer dan ik kan zien?
Mm-hmm.
Toen dacht ik als 18-jarige, deze vraag kan ik niet beantwoorden. Want ik weet niet wat jij ziet.
Ja.
En voor mezelf dacht ik, die gaat wel heel ver en diep.
Ja.
Ik heb hier geen antwoord op.
Ja, interessant.
En inmiddels gaan daar processen werken dat ik denk van, ik voel wel vaak aan anderen of in ruimtes meer dan dat anderen kunnen, denk ik.
Mm-hmm. Want ik had hier een tijdje geleden John Brenninkmeyer. En die vertelde, die is zijn emoties aangegaan, zijn fluctuaties in energieniveaus van heel hoog tot heel laag, die is dat inderdaad aangegaan. En daarbij citeert hij de methode van Tom Wooten uit Amerika. Die zegt, die heeft de beweging bipolar in order gesticht. En die zegt dus, je kunt denken in termen van dempen. Maar je kunt ook denken in termen van leren het aangaan.
Ja.
En dat is een heel proces met veel ploet vallen en opstaan.
Ja.
Maar dan kan je er dingen mee doen. En dat is een ontzettend interessante gedachte. En heel moeilijk, denk ik, want er is geen kookboek voor.
Ja, wat ik geleerd heb eigenlijk, en dat is denk ik de taal die ik er nu aan wil geven, is de ruimte vinden. Mm. Te merken, het gaat niet zoals ik wil.
Ja.
Voelen wie je bent en waar dat toch een drive zit of iets om dat te uiten.
Ja.
En dat je eigenlijk door de tijd heen leert de rust te vinden. En ook de moed te vinden om te mogen falen. Jezelf te mogen zijn.
Ja.
Dus je bent al geboren met bepaalde kwaliteiten. Ja. We zijn opgeleid, en ook, sterk in het hoofd opgeleid in het Westen.
Ja.
En uiteindelijk iedere keer kijken als je jezelf opnieuw gaat neerzetten. Hoe ga ik ermee om?
Ja.
Het is goed zoals het is. Mm-hmm. Je mag zijn zoals je bent. Mm-hmm. Ook als je onbegrepen bent.
Mm-hmm.
Voor mij probeer ik niet altijd helemaal begrepen te worden.
Ja.
Maar ga vooral door het te delen.
Ja.
Terugkrijgen van mensen die het herkennen.
Ja.
En daar een gesprek mee aan. In plaats van dat je probeert iedereen te overtuigen van de beleving die je hebt. Mm-hmm. Ja, want perceptie en ieders waarheid is gelukkig voor iedereen waar.
Ja.
En dat loslatende, dat is denk ik voor mij, echt ooit bipolair helemaal gediagnosticeerd ben ik nooit.
Nee.
Want toen zei ik eigenlijk vanuit dat type medicijn, dat durf ik niet, dat ga ik niet aan. Dat doe ik vanuit mijn eigen natuur met de plussen en de minnen.
Okay. Ja.
En die order heb ik eigenlijk gevonden door er steeds doorheen te gaan.
En wat is de rol van de omgeving geweest om je daarbij te helpen? Zeg maar je familie, je partner, dat soort mensen?
Ja, dus mijn ouders hebben heel open gekeken, wat weet ik, wat kan ik zelf hierin delen? Ook daar de medische wetenschappers en de huisarts in betrokken.
Mm-hmm.
Dat was heel simpel eigenlijk een hand geven en gaan lopen op momenten dat ik niet sprak of mutief was.
Mm-hmm.
Eigenlijk daarmee je lichaam en beweging in de natuur brengen. Letterlijk een rondje om het ziekenhuis.
Oh, ja.
En daar ging ik eigenlijk alweer van aan.
Mm-hmm.
De zoektocht voor mij later van hoe kan ik dit met mijn zussen delen?
Mm-hmm.
Hoe ervaren die dat?
Mm-hmm.
Nou, de laatste jaren hele mooie en spirituele gesprekken.
Mm-hmm.
En wijze gesprekken over HSP, hè, dus hoge gevoeligheid, hoge sensitiviteit gehad.
Ja.
Mm-hmm. Wat eigenlijk ook wel door de volgende generatie, dus mijn dochter, maar ook de dochter van mijn zus, op ons pad kwam. Hè, door te lezen van, wat ervaren de kinderen? Wat hebben zij nu in het huidige schoolsysteem voor een last om bepaalde kennis of creativiteit of niet de hele week te mogen laten zien.
Ja.
Op een gegeven moment ga je leren lezen en schrijven. En dan is tekenen de hele dag niet de bedoeling.
Ja.
En bozer kan je mijn dochter jaren niet krijgen.
Nee.
En eigenlijk dus het familiesysteem in de volgende generatie.
Ja.
En in de huidige generatie. Die konden zich heel goed inleven en invoelen.
Mm-hmm.
Die hebben heel veel steun gegeven. Maar op een gegeven moment wisten die ook niet wat ik meemaakte.
Mm-hmm.
Daar heb ik nieuwe dingen geleerd.
Ja.
En inmiddels, mijn moeder die is doof geworden over de laatste jaren.
Mm-hmm.
Dus ik ben naaste van iemand die daar ervaart eenzaamheid te hebben. Of contactloos te zijn.
Mm-hmm.
Op momenten dat ze zelf eigenlijk in contact wil zijn.
Ja.
En ook gezien dat daar exact dezelfde acceptatieprocessen onder zitten.
Ja.
Dat we allemaal mens zijn.
Ja.
Dus uiteindelijk dat familiesysteem superbelangrijk.
Ja.
De zoektocht. Wie kan me helpen als mijn ouders er niet zijn?
Mm-hmm.
Antwoord op gevonden.
Mm-hmm.
En de volgende generatie eigenlijk helpend in van, word maar lekker jezelf.
Ja.
Maar voel maar vooral wat het leven daarin te bieden heeft.
Ja.
En geniet ook af en toe als je een muur raakt.
Ja. Ik zou zeggen, stop. Dit is een fantastisch einde, denk ik. En wat het ook mooi is, samenvat. Richard Kamer, ik wil je van harte danken dat je hier was. En zo mooi hebt blootgelegd hoe persoonlijk herstel en engagement en engageren met waarden, wat belangrijk is in de samenleving, hoe dat samengaat. En hoe we dat inderdaad veel breder kunnen zien, hè, als de bijdrage die je gaat krijgen door te gaan naar je authenticiteit en vervolgens dat in gaat zetten. Volgens waarden die je dan ontdekt in de samenleving. En hoe mooi dat is en hoe we dat ook met ons allen beter moeten gaan zien. Je hebt het heel, heel mooi verwoord. Ik denk dat Amersfoort een mooie plek is. Ik denk dat Amersfoort een gelukkige plek is om jou daar te hebben aan het werk. Dus heel veel dank. En ook heel veel dank aan de luisteraars dat jullie er weer waren. De trouwe luisteraars. Dit was de podcast van Psychosenet. Tot een volgende keer.
Dank je wel.